Dan wil ik graag nu met u een gedeelte lezen uit Romeinenbrief, Romeinen 8. En uit Romeinen 8 lezen we vers 20 tot en met 25. Romeinen 8 vanaf vers 20. En daar schrijft Paulus: want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hoop op hetgeen men ziet? Indien wij echter hoop op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
Ja, vandaag is het Pinksteren. En vorige week, anderhalve week geleden of zo, toen was het Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag. Dus er vallen wat feestdagen bij elkaar. Nou, Pinksteren, dat zijn gebeurtenissen die plaatsvonden in Jeruzalem. En het is mijn overtuiging dat niet voor ons bestemd is, maar voor Israël. Het zijn geweldige tekenen voor de toekomst die daar plaatsvonden. En daarom heb ik eigenlijk besloten om niet over Pinksteren te praten. En ik, wanneer u daarvoor gekomen bent, dan wil ik me oprecht verontschuldigen. Maar misschien hebben we een heel bijzonder alternatief. Mijn broeder zei net tegen mij: weet je dat er een dag komt dat Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag op één dag vallen? Dat is bij de komst van de Heer. Nou, ik zei tegen hem, ik denk dat er dan geen eens meer dagen zijn. Dan zijn we, ja, in eonische tijden. Daar zijn we trouwens nu ook in, maar dat wordt nog uitgerekend in minuten en dagen. We gaan vandaag met elkaar eens nadenken over Romeinen 8, vers 20 en 25... Ik heb dat ietsje in wat woorden vertaald die we in het groene boek en in het blauwe boek terugvinden. Voor sommige bekende woorden, groene en blauwe boeken. Maar in ieder geval vanuit grondtekst, woorden uit de grondtekst in een concordante manier geplaatst, laat ik het zo maar zeggen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we Gods aangezicht zoeken. Machtige God, liefdevolle Vader, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier mogen zijn, dat we met uw woord bezig mogen zijn, dat we erover mogen nadenken. Vader, en dan bidden we u dat dat niet bij een menselijk denken blijft, maar dat u daar vorm en leiding aan geeft, dat we u mogen bidden om een geest van wijsheid en onthulling in herkenning van u, te beseffen wie u bent. Dat we mogen groeien in dat besef van wie u werkelijk bent en wat u doet en heeft gedaan en uitvoert in Christus Jezus onze Heer. En dat we ook mogen beseffen wat uw wil is. Liefdevolle Vader, er staan in het kleine gedeelte dat we vandaag lezen zo ontzettend veel bijzondere, waardevolle dingen vermeld die u aan de apostel voor de heidenen, Paulus, gegeven heeft om met elkaar te mogen leren kennen, met elkaar te lezen, aan elkaar te mogen doorgeven. Vader, bouwt u ons op in geloof en mogen we hier bijeen zijn tot lof en eer van uw heilige naam. Daar danken we u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, Dit is dan de tekst. Kleine verschilletjes die je zou kunnen noemen is bijvoorbeeld in vers 21 dat de schepping zelf ook zal worden vrijgemaakt vanuit de slavernij. En als je in de MBG-vertaling kijkt, dan staat er iets van dienstbaarheid. Dat klinkt meer als een betaalde baan. Maar het is slavernij. En dat is wat minder betaald. Ja, het loon van de zonde is de dood. Nou, in die slavernij is eigenlijk de schepping terechtgekomen. In de slavernij van de dood, in de slavernij van het verderf. En in verwachting, in hopen. Nou, het valt te hopen dat het verwachting wordt. Want verwachting is iets wat zeker is en een hoop is. We hopen maar dat het gebeurt, maar het is een verwachting die we hebben waar we op wachten, staat hier in deze tekst. En waar wachten we dan op? Op de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En mij viel nou op in het voorlaatste lied dat we gezongen hebben. Daar ging het over kinderen, daar ging het over verwachting. Daar ging het over wanneer we de hoop verliezen, wanneer we moedeloos worden. Wilt u dan met uw geest in ons werkzaam zijn dat we die verwachting niet loslaten? Nou, dit stukje geeft al die facetten en aspecten weer. Er zijn wat tegenstellingen die we konden vinden in dit gedeelte. Ik zie dat het een beetje versprongen is. Maar goed, ik noem ze toch eventjes dan als tegenstellingen. Vruchteloosheid. Dat staat tegenover, zou je kunnen zeggen, tegenover vrijkoping. Wat is vruchteloosheid eigenlijk, hè? Nou, dat heeft geen resultaat. Dat zijn dingen die je doet zonder dat er enig resultaat uit tevoorschijn komt. Terwijl vrijkoping, ja, dat is een heel bijzonder woord. Heeft met verlossing te maken, maar het is, ik zeg altijd, het is verlossing plus. Want het is niet een verlossing waarna er weer een slavernij of zo komt. Nee, het is een verlossing met een toekomst van heerlijkheid. Dat is vrijkoping. En in dit geval is het de vrijkoping van ons lichaam, staat er in de tekst. Nou, daar komen we misschien straks nog wel even op terug. Er staat onvrijwillig. Of niet vrijwillig, onvrijwillig. Dat staat tegenover vrijmaking. Het onvrijwillige waaraan de schepping onderworpen is. Namelijk aan die vruchteloosheid en aan het bederf. Daarvan wordt ze vrijgemaakt. Nou, slavernij en verderf staat tegenover heerlijkheid, zou je kunnen zeggen. Heerlijkheid, wat is heerlijkheid? Weten we wat van heerlijkheid? Oh, Gods woord staat er vol van. En het zou geweldig zijn als we dat ook diep van binnen ook vasthouden. Dat God een bedoeling heeft om ons tot werkelijke heerlijkheid te brengen. Nou, zuchten, de schepping zucht. Nou, wie zucht er nooit is? We zuchten allemaal wel eens, hè? Ik heb wel eens de indruk dat we meer zuchten dan blij zijn. Nou ja, en dat is ook een beetje aan de orde natuurlijk in de wereld om ons heen. Er is zoveel gaande, er is zoveel verdriet. Je ziet machthebbers, zie je mensen gebruiken als schaakpion op een bord. Laten ze uithongeren om daar hun bedoelingen mee te doen. Onder andere, je ziet andere machthebbers opkomen die het allemaal precies weten hoe het moet. Ja, het zuchten is nabij, maar er staat verwachting tegenover zucht. Er staat verwachting tegenover zucht, de verwachting tot heerlijkheid. En er staat tot nu toe. Tot nu toe staat er, is die schepping onder die slavernij van het bederf enzovoort, tot nu toe. Maar we wachten op die verandering en we wachten met volharding. Tot nu toe is het misschien zuchten, maar God geeft ons ook de volharding om naar zijn beloftes te kijken. Nou, dat waren wat tegenstellingen. We wachten op de heerlijkheid die zeker gaat komen. En wat is dat? Dus het zoonschap is dat. En er staat dan bij als uitleg van de betekenis van het zoonschap. De vrijkoping van ons lichaam. Nou, de vrijkoping van ons lichaam, ik heb net al gezegd, dat is verlossing plus. Maar dat is een lichaam dat vrijgekocht is van sterven. Dat vrijgekocht is van de dood. Dat En dat veroorzaakt, wanneer dat gebeurt, dat lichaam dat vrijgekocht is van het sterveling zijn en van de dood, dan is het een heerlijkheidslichaam. En nou denk ik, hè, als we wel eens terneergeslagen zijn, maar volhardend wachten op die heerlijkheid als de moeite waard. Dat beurt ons op, dan kijken we naar boven in plaats van naar beneden. En we mogen God geloven, want God is geen mens dat hij liegen zou. Maar als God iets belooft, en hij belooft zoveel, en dit zijn beloftes van heerlijkheid. Maar, als we nu eventjes over die vruchteloosheid nadenken. In het Oude Testament is daar een schrijver van een Bijbelboek, we noemen dat Prediker. Nou, die wist alles van vruchteloosheid af. Een ander woord voor vruchteloosheid of vergeefsheid, dat is ijdelheid. Nou, mag ik het even horen, de eerste woorden? Ijdelheid der ijdelheden. En alles is ijdelheid. Een sombere vaststelling, moet ik wel zeggen. De prediker die zegt, de woorden van prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem. Ijdelheid van ijdelheden, zegt prediker. Ijdelheid van ijdelheden. Alles is ijdelheid. Welk voordeel is er nog voor de mens met al zijn gezwoeg waarmee hij zwoegt onder de zon? Ja, dat kan je je afvragen, hè? Toekomstloos gezwoeg, zou je kunnen zeggen, is het wat de prediker zo hier eventjes ons voor de voeten werpt. Je zou bijna gaan zeggen van jongens, gordijnen dicht en in bed blijven vandaag en de rest van ons leven. Maar prediker wist niet alles. Bij prediker lopen alle dingen dood. Alle wegen lopen dood. Het is vruchteloos. Het leidt tot niets. Alles wat gedaan is, dat wordt een keer opnieuw gedaan. En alles wat geweest is, komt een keertje terug. En ook dat is weer in die cirkel van vruchteloosheid. Nou, jongens. En het gekke is, het was vroeger nog steeds eigenlijk wel een beetje. Het was een lievelingsboek van mij. Ik las nooit veel in de Bijbel, maar als ik dan de Bijbel las, en ik ga prediken lezen. Dat vond ik zo'n bijzonder boek. Maar ik was toen ook een teenager, weet je wel, zo, al die hormonen die werkten nog. En als je dan verliefd was en dat kwam niet terug, dan dacht je bij jezelf, ijdelheid der ijdelheid. Dan was alles vruchteloos, dan had je helemaal geen toekomst. Nou, dan ben je bedroefd en dan was prediken een boek, dan kon je lekker bedroefd bij zwijmelen. Het heeft allemaal geen zin, dacht je dan. En dan zet je er nog zo'n droevige langspeelplaat op. Ja, vroeger waren dat langspeelplaten. Met van die treurige muziek. Nou, en dan zat je dan de hele middag in je kamer heel erg zielig te wezen. Herkent u wat? Of heb ik dat als enige meegemaakt? Ja, hè, ja. Jullie wisten allemaal beter. Jullie wisten het allemaal veel beter. Nou, ik heb dat allemaal meegemaakt. Ik heb er doorheen moeten gaan. Dus ik mag het u eventjes vertellen dat ik... Ja, prediker toch wel een fantastisch boek vond. Sprak bijzonder aan bij mijn gevoelens van die tijd van nu en dan. Dan gaat prediker nog wat verder uitleggen. Hij maakte alles liefelijk naar zijn seizoen, staat. Oh, dat klinkt dan toch weer wat positiever. Een ander plaatje opzetten, zal ik maar zeggen. Ja, maar het is niet zo. Naar zijn seizoen. Er is een seizoen dat de bloemen bloeien. En dan is het seizoen voorbij. Korte tijd is dat seizoen. En dan... De bloem valt af, het gras verdort. En wat blijft er over? Leegheid, vruchteloosheid, dorre vlakte der woestijnen, zal ik maar zeggen. Ook wel zo'n lied wat ik vroeger mooi vond. Gezang 111 was dat, geloof ik. De dorre vlakte der... Oh, die zullen bloeien eindeloos. Nou, en daar gaat het naartoe. Die zullen bloeien eindeloos. Maar hier, alles lieflijk na zijn seizoen. Het lijkt even mooi, maar... Het verdort weer. De seizoenen gaan voorbij. Hè, in de ogen van prediker. In een eindeloze cirkel van... Nou ja, wij hadden vroeger pioenrozen in de tuin toen we in Heerensdam woonden. Ja, dat is ook zo'n triest verhaal. Die bloeien 2 weken. En over het algemeen waren wij die 2 weken op vakantie. Dus waar hebben we die pioenrozen voor neergezet? Maar goed, maar dan een heel jaar zonder pioenrozen op die 2 weken na. Ja, dat is... dat is de cirkel die de prediker ook een beetje vertelt. Maar hij kon er ook wel om lachen, denk ik. Hè? Wij lachen er ook een beetje om. Maar dan gaat het verder. Ook gaf hij de duisternis. En daar staat het woordje olam. En dat wordt in het Grieks wordt dat vertaald met eon. En dat is heel wat anders, zou je zeggen. Maar de letterlijke betekenis van olam, van het Hebreeuwse woordje olam, dat is duisternis, vaagheid. Zoals eonen voor een mens ook niet te overzien zijn, van begin tot eind. We maken er maar een klein stukje van mee. Zo kan je eigenlijk er een begrip van hebben dat dit woord ook die betekenis heeft van, ja, we kunnen het allemaal niet doorgronden. Het is allemaal vaag. Het is, wat heeft het allemaal te betekenen nou? En dat is eigenlijk het woordje wat hier staat. In zijn letterlijke betekenis ook gaf hij de duisternis in hun hart, zodat de mens niet het werk zal vinden dat de Elohim, dat God, doet vanaf het begin tot aan de beëindiging. En toen, er staat hier het begin, toen moest ik ineens denken. In de voorbereiding, ik dacht, vanaf het begin. En dan denk je aan Adam en Eva. En aan Kaïn en Abel. Ja, komt toch prediken weer een beetje terug in onze gedachten, wat daar gebeurde. Maar weet je wat de betekenis is van Abel, de naam Abel? Dat betekent ijdelheid, vergeefsheid. En de betekenis van de naam Kaïn was verworven of verkregen. Maar dan in een betekenis, Eva noemde haar zoon Kaïn alsof zij die prestatie geleverd had. Ik heb een, ja, weet je wat ze, wat voor zoon er geboren werd? Een moordenaar. Hij doodde zijn zoon Abel en dat dus zijn leven was als het ware te vergeefs. Nou, niet helemaal hoor. Want het boek Hebreeën, dat beschrijft dat het bloed van Abel nog steeds roept. Tot de hemel. Nog steeds. Zoveel duizenden jaren geleden. En helemaal te vergeefs is het niet. Want ook zowel Kaïn als Abel, die zullen deel hebben aan de heerlijkheid die ooit komen gaat. Voor hen. Maar Kaïn, 1 Johannes 3 vers 13, daar wordt van Kaïn gezegd, hij is iemand die uit of van de boze is gekomen. Het offeren van Kaïn was een offeren niet op de manier zoals Abel offerde. Abel offerde lammetjes. Dat had te maken met bloed. Dat had te maken met de zonde die gebeurd was een poosje voor hun geboorte. In de Hof van Eden. En Kaïn offerde van het land. Waar hij hard voor gewerkt had. En dat had hij zelf verworven ook. Kaïn, dat moest ploegen. Lammetjes, die worden, nou ja, vanzelf. Nou ja, toch kunnen we er niet heel veel. Wij kunnen niet tegen een schaap zeggen van schaap, werp is een lam. Dat is toch de natuur. Dus dat is geen prestatie van een mens. Maar het oogsten van graan, ja, dat groeien, dat geeft God. Maar je moet eerst dat land bewerken en zaaien en een beetje bemesten enzovoort. Je moet er hard voor werken. En dat was het offer van Kaïn. Eigen werk. En Abel offerde naar Gods wil. Een lam als vooruitblik naar het lam dat Abel dus, vruchteloosheid. Dat was het begin eigenlijk. En het is goed om dat te beseffen. Hè? Dat Kaïn die uit de boze kwam. Het waren twee jongens. Die waren onder dezelfde omstandigheden geboren. Dezelfde ouders. Dezelfde opvoeding. In dezelfde omgeving grootgebracht. En de een werd een moordenaar. En de anders leven was te vergeefs. En Kaïn, de eerstgeborene, en dat is ook het type van de mensen. Kaïn, die eerstgeborene, die moordenaar werd, waar ging hij heen? Weg van God. Hij kreeg nog een teken dat hij niet onbeschermd zou zijn, maar weg van God. En zo is de mens eigenlijk Kaïn gevolgd. Weg van God. Kain, moordenaar. De mensheid, moordenaar. De moordenaar van de gezalfde van God. Weet u waar dat nou allemaal voor is? Dat wat prediker vertelt wat in Romeinen 8 staat, dat de slavernij is aan het bederf, dat de vruchteloosheid is, dat de schepping daar onvrijwillig onder gebukt gaat. Nou, nog een keer prediker. En ik zette mijn hart erop om met wijsheid navraag te doen en te onderzoeken naar al wat gedaan is onder de hemelen. Het is een ervaring van het kwaad die God gaf aan de zonen van de mensheid om hen nederig te maken. Voordat God een mens kan verheerlijken, moet hij vernederd worden. Moet hij niet denken dat hij zichzelf kan verheerlijken. Moet hij niet denken dat hij zelf toekomst heeft. Nee, zijn toekomst uit de mens zelf is tevergeefs. Ijdelheid. En God moet dat. God geeft dat aan de mensen om daarvan te leren. Verwacht het niet van jezelf, verwacht het van mij. Ik ben jouw schepper. Ik ben jouw heler. Ik ben jouw toekomst. Ik ben jouw leven. Dat is de les die God ons leert. En we kunnen dat niet leren doordat ik het tegen u zeg vandaag. Dat leren we door onze ervaringen. Onze ervaringen van vernedering, onze ervaringen van verdriet. Het gaan begrijpen dat we onszelf niet kunnen redden uit het lichaam van deze dood. Net zoals Paulus dat ontdekte. Wat zal mij redden uit het lichaam van deze dood? Genade doet het. En als we dan terechtkomen vanuit eigen werken naar genade, dan ineens gaat er een hele andere deur open. Dan krijgen we toekomst. De ervaring van kwaad die God gaf aan de zonen van de mensheid om hen er nederig door te maken. Nou, Romeinen 8 vers 20, wat we net gelezen hebben, daar staat, want aan de ijdelheid of de vruchteloosheid was de schepping ondergeschikt, niet vrijwillig, maar vanwege hem die het onderschikt. En juist die vergeefsheid waaraan de schepping is onderschikt, die dient om die hele schepping nederig te maken. Die dient zeker voor intelligente wezens als mensen. En zelfs hemelingen, want het beperkt zich niet tot de aarde. Om hen nederig te maken en te weten, we hebben het nodig van God. We kunnen het niet zelf. We hebben net eventjes, we hebben ook wel gelachen een beetje, maar we hebben net een beetje gesomberd over wat prediker allemaal zei. Het heeft allemaal geen zin enzovoort. De bloem verdort, het gras valt af, woestijn. Er zit een verschil tussen prediker en Paulus. En dat is een heel bijzonder verschil. Bij prediker is die duisternis, heb ik net verteld, die onduidelijkheid van al Gods werken. We begrijpen er eigenlijk niets van. Waar leidt het toe? Van het begin tot die beëindiging. Maar bij Paulus is er inzicht. Er is verwachting van heerlijkheid bij Paulus te vinden. En er staat dan ook in vers 21, in verwachting dat de schepping zelf ook zal worden vrijgemaakt. Niet meer onder die slavernij, maar wordt vrijgemaakt vanuit die slavernij, van het verderf, tot in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. De schepping komt terecht in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou zeg u, ik weet dat ik een kind van God ben. U bent zelfs een geliefd kind, hè? Niet omdat u zo lief bent, maar omdat hij u lief heeft, hè? Efeze 5 vers 1. Dat wij als geliefde kinderen, God heeft ons lief, beschouwt ons als zijn kinderen. Dat betekent er is een relatie niet van God die ons een plaats aanwijst, hè, zo wat de betekenis van het woord God is, maar dat is de relatie van een vader met zijn kind. Dat is een hele andere relatie. Hij heeft ons lief. Wij zijn geliefde kinderen. En we zijn vrijgemaakt vanuit die slavernij, van het verderf tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. De Engelse concordante vertaling schrijft het net ietsje even anders, maar er staat tot de heerlijke vrijheid van de kinderen van God. Nou, zo mag je het waarschijnlijk ook vertalen. de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En wat betekent dat dan? De duisternis die wordt vervangen door het woord van het kruis. De prediker sprak en die wist niet van het kruis op Golgotha. Hij zal het wel geweten hebben profetisch, maar toen was het nog niet gebeurd. En Paulus spreekt nadat dat kruis geweest is, dat Jezus Christus voor ons gestorven is. Dat Jezus Christus is gekomen om door zijn dood, door zijn begrafenis en door zijn opstanding de vruchteloosheid ongedaan te maken. Hij is opgestaan, opgewekt, levend gemaakt in heerlijkheid. Zonder meer in het gebied van de dood te kunnen zijn. De verwachting van eonisch leven, zegt Titus 1 vers 2. De verwachting van eonisch leven. Hè, leven tijdens de eonen, tijdens die tienduizenden jaren wellicht. En daarna ook nog wat we noemen eeuwigheid. De verwachting van eonisch leven dat God die niet liegt beloofd heeft voordat de tijden begonnen. Heeft God blijkbaar al beloofd dat hij eonisch leven zal geven. Aan de kinderen die hij lief heeft. En vervolgens daarop uiteindelijk aan Allah. Dat is een groot verschil tussen prediker die een beetje zo over de woestenij zat te kijken en denkt wat moet dat er worden. En de helemaal eigenlijk zei van ja jongens, het is heel onduidelijk wat er gebeurt. Waar is ons leven voor? Waar komen we vandaan? Nou ja, van de moordenaar. Waar gaan we naartoe? Onbekend. Tot Paulus die daar inzicht in gekregen heeft en onze doorgeeft. Dat we worden vrijgemaakt uit die slavernij van het verderf. Tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Van gevangenschap gaan we dan dus tot heerlijke vrijheid voor door hem geliefde kinderen van God. Ik heb een voorbeeldje bedacht. En dat gaat over kinderen. Ja, ik ben zo langzaam. Ja, soms ben ik nog wel een beetje kind hoor. En ook wat kinderlijk. Misschien in mijn eenvoud van ik geloof dat God, wat God zegt, dat geloof ik. Maar ik herinner me dat ik nog echt een kind was van een jaar of 6, 7. Nou ja, kan ik terugkijken. Dat is een jaar of 60 geleden. Toen deden we nog niet, toen speelden we nog buiten. En ja, ik weet niet, kent u dat spelletje, als u wat ouder bent, van wat we speelden, dat heette Diffie met Verlos. Weet u nog? Diffie met Verlos. Ja, kinderen mogen ook spelen. Diffie met Verlos. Het gaat over een diefje en over een gevangenbewaarder. Niet iedereen kent het spel misschien. Sommigen wel. De kinderen niet. Jij niet, hè? Jij bent nog zo lekker jong. Jij hebt je spelcomputertje. Nou, Diefie met Verlos. Laat ik het zo zeggen. Er was er één. Die was debuut. Of zo. Nou, laten we die de gevangenbewaarder noemen. Want die zocht degene op die zich verstopt hadden. En als hij dan iemand vond die zich verstopt had, dan was die gevangen genomen. En dus die gevangenbewaarder die, trouwens, Diffie met Verlos. Weet u wat een Diffie is? Dat is een rover. Of een misdadiger. Oh, die hingen naast Jezus aan het kruis. Die bedoel ik. Die rovers en die misdadigers. En de gevangenbewaarder, die ving ze, hè, die zich verstopt hadden. En dan had hij er een zwikkie zo, hè, we waren met z'n tienen en hij had er al 7 gevangen. En dan waren er nog 2 die hij niet gevangen had, of 1. En als hij dan even de verkeerde kant op keek, en die nog vrij was, die raakte de buut aan, dan was de rest vrij. Tjonge, je zal maar gevangenbewaarder wezen. Tjonge, je zal maar de tegenstander zijn die ons gevangen neemt. En dan komt er een die iedereen vrij maakt. Diefie met Verlos. Verlos, toekomst, vrijkoping. onbegonnen werk. Ja, hij weet het niet. Hij gaat rond als een briesende leeuw, die tegenstander, die Satan. Hij weet helemaal niet dat God bezig is. Voor hem is het ook nog een beetje duister. Er staat zelfs ergens geschreven van dat hemelse boodschappers, hè, die begeren een blik te slaan in het geweldige evangelie dat Paulus mag verkondigen. Hij heeft het niet gelezen, jammer. Hij was er die avond toevallig niet. Nou, niks aan te doen. Divi met verlos, we zijn gevangen. Inderdaad, maar we worden vrijgemaakt door hem die nog vrij is. De enige, onze Heer, Jezus Christus. Iemand die je vrij... Je kon jezelf niet vrijmaken. Je zat onder die gevangenbewaarde vast. Er was een ander die jou vrij moest maken. En dan vluchtte je weer. En dan was je vrij. En weet je, dat was een spelletje. Je kon opnieuw gevangen worden. En we gaan niet verder over dat spelletje. Het was maar eventjes een puntje van vergelijking. Maar wanneer wij vrijgemaakt zijn, zijn we echt vrij. We zijn vrij, we zijn zelfs verzegeld met de geest van de belofte, heilige geest die in ons woont. We zijn vrij. We zijn geliefde kinderen van God, die zijn vrijgekocht door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Kijk, en de hele schepping zucht. En dat zijn de hemelen en de aarde, dat heb ik u al net gezegd. Hè? De hemelen, nou je kan het lezen. Die zijn besmet door de geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen. Hè? Kan je lezen in Efeze. In te midden van de hemelingen is er boosheid, zijn de machten en krachten van de boosheid. Maar, en hier op aarde ook. Hè? De wereldmachten van deze duisternis. Die heersen hier op aarde, die scheppen wanorde enzovoort. He, wat dacht je van, maar 1 Korinthe 2 overschrijft, he, de heersers van deze eon die de Heer van de Heerlijkheid kruisigen. Als ze geweten hadden dat hij de Heer de Heerlijkheid was, dan hadden ze hem niet gekruisigd. Maar ze worden geleid, ze worden misleid, ze zijn in die duisternis, in die vaagheid en ze weten het niet. Ze zijn nog bezig om zichzelf te bevrijden, om zichzelf te verlossen. Een werk wat gedaan is op Golgotha. Maar ze zijn die weg nooit gegaan. Ze zijn nooit langs dat kruis gekomen. En God zal ze een keer daarbij betrekken. God zal ze roepen en laten zien wat een geweldige vrijheid en heerlijkheid er is weggelegd. Ook wij zuchten. Met die schepping mee zuchten ook wij. Wij die de eersteling van de geest hebben. God heeft ons geroepen als een... Het is maar een beperkte groep mensen die nu geloven, ten opzichte van alle mensen in de hele wereld. Dat u gelooft, ja, ik weet niet of u dat wel in de gaten hebt, maar dat is een wonder hoor. Hoe het mogelijk is, ik weet het niet, dat ik geloof. U had mij eens moeten zien, bezig in... Toen ik was dan wat ouder dan toen ik speelde Divi met Verlos. Maar toen zat ik op paden van bederf en slavernij en gebondenheden enzovoort. Dat God mij daaruit losgemaakt heeft. Ja, dat is nou echt een wonder. Dat hij mijn hart heeft aangeraakt en het geloof geschonken heeft. Denkt u er ook zo over? Het is een wonder. Wij zuchten nu nog wel in onszelf, wachten. We wachten. Waar wachten we op? Op die verwachting van heerlijkheid. Op de vrijkoping van ons lichaam. Maar indien wij verwachten wat wij niet zien, door volharding wachten wij erop. We wachten op dat God die dat beloofd heeft, het zal doen. En dan spreek ik ze nu en dan wel eens, elke week zo hier en daar. En dan hoor ik steeds weer opnieuw over verwachting praten. Van, zie je de ontwikkelingen in de maatschappij? Zie je de ontwikkelingen in de geschiedenis? Zie je de ontwikkeling, waar zou dat naartoe gaan? Nou, wij weten waar het naartoe gaat. Het gaat toe naar dat moment dat het voor ons als gelovigen onmogelijk meer is om de overheid te gehoorzamen bijvoorbeeld. We moeten de overheid gehoorzamen, maar dat is een verplichting die we hebben. En dat is ook nog voor onze eigen veiligheid. Maar er komt een moment, dan krijg je stempeltjes op je hand, of tattoo-wiringen, of scans. ik weet niet hoe, op je voorhoofd, maar dan kunnen we de overheid niet meer gehoorzamen. En als wij niet meer kunnen wat God ons zegt dat we moeten doen, dan worden we weggehaald. Dat is logisch natuurlijk. En dat heeft hij ook gezegd. Dan gaan we naar de ontmoeting van de Heer in de lucht. Maar we mogen nog even volharden. En ook met dat geloof geeft God ons volharding. Laten we niet naar beneden kijken. Laten we niet in ons zuchten. Zoals ik in mijn zuchten zwijmelde toen mijn verkering niet ging. Enzovoort. En plaatjes opzetten. Laten we niet naar onszelf kijken. Laten we kijken op hem die ons bevrijdt. We zouden weer kinderen moeten zijn. Vind je ook niet? Volwassenen zuchten. Verplichtingen. Prestaties leveren. Elke dag naar je werk. En prediker zegt dat ook nog. Welk voordeel is er voor de mens met al zijn gezwoeg waarmee hij zoekt onder de zon? We zijn al blij als we het leven hebben, zal ik maar zeggen. Dat we in ons onderhoud, dat redelijk gaat. En in ons land is dat makkelijker dan heel veel andere landen. Maar waar leidt het toe? We zijn aan het leven zonder toekomst als we alleen maar zuchtend bezig zijn en op onszelf kijken. Kinderen mogen nog spelen. Divi met verlos. Onbekommerd en vrij. We zouden weer kinderen zijn. We zijn geliefde kinderen van God. Christus heeft ons vrijgekocht voor de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Ja, echt. We zouden kinderen moeten zijn. Geliefde kinderen. We zouden kinderen moeten zijn in het geloof en volwassen in het geloof, maar daarin kinderen die leven met de belofte in ons hart. De belofte van heerlijkheid. Tot zover.